Nou, goedenavond allemaal. Krijgt een warm vaf als zo'n onthaal, zeg maar. Ik word er bijna verlegen van. En wij mogen geen priester zijn. Als we Jezus kennen, zijn we priester. En dan zegt hij, ga staan in wie je bent. En dat is geen verbetering. Dat is iets een duidelijke setting, zeg maar. Omdat het bij ons zo snel in klimt van, hey, wij mogen dit, wij mogen dat. Maar de Bijbel zegt duidelijk wie we zijn. En dat moet echt veranderen in mijn denken, in jullie denken, in iedereen zijn denken. Iedere dag, we moeten erin staan wie we zijn. Het is vandaag het thema, wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest? En wat mij opvalt, ik ga nou niet zeggen dat wij het hier vanavond beter gaan doen, dat bedoel ik niet. Maar heel vaak als het over de Heilige Geest gaat, dan hoor ik allemaal christenen en die zeggen, joh, je hebt alles ontvangen, dat is ook zo. Die hele erfenis in jou, de opstandingskracht van Jezus is in jou en dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Maar ik merk dat er enorm veel christenen zijn die proclareren, hoe zeg je dat? Maar wat? Hé, dit kan je wel uitknippen, hè? Maar zij weten niet wie ze werkelijk zijn in Jezus. En wie werkelijk de Heilige Geest is en wat werkelijk zijn werk eigenlijk is, wat hij doet. En gisteren ging het er ook een klein stukje over. Er moet iets in ons hart veranderen. Wij moeten die relatie met de Heer Jezus, zo'n levende relatie hebben, die intimiteit, zeg maar. Echt een liefdesrelatie met de Heer Jezus. En niet uit allerlei werken of andere dingen, maar werkelijk die relatie. En ik geloof dat de Heilige Geest gegeven is om ons die relatie met de Heer Jezus te laten krijgen. En dan staat er dus boven, wie is de Heilige Geest? In Johannes 14, vers 16 en 17 staat exact wie hij is. Ik ga gewoon weer lekker de Bijbel in. Dus Johannes 14, vers 16 en 17, en staat, de Heer Jezus zegt daar tegen zijn discipelen vlak voor de hemelvaart. We hebben deze tekst al vaker gehad. Ik ga ook niet terug allerlei dingen herhalen van de vorige keer. Maar er staat, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk, hier staat wie de Heilige Geest is, de Geest van de waarheid. De Heilige Geest, dat is de Geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en zij kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Dus als wij wedergeboren zijn, hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Dus wie hebben wij ontvangen? We hebben de Geest van de waarheid ontvangen. Nou, het tweede gedeelte is, dat loopt allemaal door elkaar heen, maar het tweede gedeelte van het thema, het eerste is dus, wie is de Heilige Geest? En wat doet de Heilige Geest? Nou, als wij de bladzij omslaan in onze Bijbel, dan komen we bij Johannes 16. En dan gaan we lezen vanaf vers 15. En bij mij staat daar, of vanaf vers 5. En bij mij staat daarboven de Heilige Geest en zijn werk. Dus we hebben net gezien, wie is de Heilige Geest? Dat is de Geest van de waarheid. En nu gaan we kijken wat zijn werk is. Wat doet de Heilige Geest? Nou, vanaf vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. De Heer Jezus zegt dat tegen de discipelen. Hij gaat naar God de Vader toe. En niemand vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster, de Heilige Geest dus, niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus wat is het werk van de Heilige Geest? Ja, nu zeggen jullie natuurlijk, ja, maar daar zitten we helemaal niet op te wachten. Wij willen een evangelische boodschap, we willen proclamatie, we willen de power van de Geest, we willen van alles en nog wat. En dan ga jij zeggen, dat, en nu gaan we terug naar het reformatorische, zeg maar. Maar dat wordt altijd gezegd, dat is overtuiging van zonde, van oordeel, van gerechtigheid en noem maar op. Maar hier staat het gewoon. Dus we gaan gewoon de Bijbel voor waar aannemen en we laten ons vanavond leiden door de Bijbel. En er staat, en als die gekomen is, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Kijk, die tekst ga ik uitleggen, wel iets anders als in de reformatorische gezindte. Hier staat, hij zal ons overtuigen van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Nou, eigenlijk is dat een hele logische tekst, een hele logische tekst. Wat is zonde in ons leven, als wij niet geloven in Jezus, of niet? Zo eenvoudig staat het er. Dus ze kunnen heel ingewikkeld doen, in allerlei kerken en gemeentes, maar het staat er heel makkelijk. Als jij niet gelooft in het bloed van Jezus, en dat hij werkelijk de Zoon van God is, dan ben je zondaar, dan doe je zonde. Helder. Dan gaat het verder. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader, en u mij niet meer zult zien. Nou, die ga ik niet helemaal uitleggen, maar ik doe de korte versie. Want het is heel diepgaand, het gaat over de gerechtigheid, zeg maar. Maar het is eigenlijk een bewijs. Dat de Heilige Geest komt, dat kan alleen als Jezus werkelijk in de hemel is gekomen. Dus eigenlijk is het een stukje bewijs, zeg maar, van gerechtigheid. Wij mogen daarop vertrouwen. Maar dan ga ik verder, want ik wil niet afleiden van de boodschap. Dan staat er, en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Dus hij overtuigt ook van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. En dat doet hij ook. Eigenlijk is de situatie zo. Hij overtuigt niet, hey, van joh, pas op, jij hebt een groot probleem, zo of zo. Ja, tuurlijk wel, in de breedte wel. Maar eigenlijk zegt hij hier, hij overtuigt en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Eigenlijk zegt hij het volgende. Ik probeer het duidelijk te maken met een voetbalwedstrijd. Als vanavond Ajax moet voetballen tegen PSV. En de wedstrijd duurt 90 minuten. En er zijn 3 minuten blessuretijd, ik zeg maar iets. En we voetballen op dit moment in de 94ste minuut. Dat is eigenlijk de game al over, zeg maar. En de stand is 2800 tegen 0. Gek vergelijk, hè? Dat is eigenlijk, ik ga het zo verder uitleggen. Dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. Eigenlijk zegt hij tegen de supporters van de tegenpartij, ja, overtuigt hij hun van, jongen, jullie hebben de wedstrijd, stel je voor, het is 2800 tegen 0. En je zit in de 94ste minuut, terwijl het maar 90 minuten zou duren en 3 minuten blessuretijd zou zijn. Je bent daar nog zelfs een minuut door. Eigenlijk zegt hij, joh, ik snap echt niet wat je nog bij die partij doet, hè, want je hebt gewoon compleet alles verloren. Of niet? Dat is eigenlijk wat dat voorbeeld zegt. Nou, dat is wat Jezus hier zegt. De Heilige Geest die overtuigt en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld verloren heeft. Hij heeft gewoon alles verloren. De wedstrijd speelt nog. We zijn al buiten de tijd. Maar hij heeft gewoon alles verloren. Er is geen enkele kans op overwinning nog. Toch zijn er nog mensen die die club supporteren. Snap je? Die achter Satan naar lopen. Nou, dat is wat hier zo staat wat de Heilige Geest doet. Dus ik lees opnieuw vanaf vers 8. En als die gekomen is, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, omdat ze niet geloofd hebben in Jezus, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven, van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien, en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. En dan zegt de Heer Jezus, nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet verdragen. Maar wanneer die komt, de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus hier staat, hij komt en hij overtuigt ons van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En als wij dat gaan verstaan en daar gaan luisteren in ons leven, en ons dingen in ons leven gaan opruimen, daar gaan we straks veel dieper op in, dan zal hij ons leiden in de waarheid. Want hij is de geest van de waarheid. Dan gaan we de waarheid leren kennen. Nou, en daar staat hier ook nog bij, in die tekst, even kijken, vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Dus de Heilige Geest gaat ons leren wat is nou werkelijk de waarheid. En wat is de waarheid in jouw leven? Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus profetieën. Hij zal ons profetieën geven. Hij zal ons dingen laten zien. Joh, daar gaat wat gebeuren. Ik weet niet, als we soms op SBS 6 zaterdagsmorgen soms die Edgar Holden kijken. Ik vind hem een machtig mooie kerel. Die verstaat het bovennatuurlijke leven heel goed. En die man had 25 jaar geleden een beeld gezien in een droom dat God hem liet zien wat voor pand hij moest bouwen, wat voor kerk hij moest bouwen. Weet meer mensen dat? Ja. Hij had in zijn droom kats doorheen gelopen. En God had hem gezegd, dit ga jij bouwen. En als je nu ziet welk pand ze gebouwd hebben, een miljoenenspul, het is niet te geloven. Het is ongekend wat daar gebeurt. Hij wist niet hoe het moest, hij had geen geld. Het was allemaal maar moeilijk. Maar God bracht het gewoon. Maar God had hem laten zien. En zijn hoop was al die jaren, ik ga gewoon door. Maar God heeft me laten zien, dat zal gaan gebeuren. Snap je? Nou, dat is wat hier staat. Hier staat gewoon, en hij zal spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus, nu zeggen er heel veel christenen, hier zo ook, denk ik, die zeggen, maar ik versta die stem van God niet goed, maar wanneer weet ik nu dat God gesproken heeft? Maar hij spreekt tegen mij nooit profetieën, hè, daar zo naartoe. Er zijn ook heel veel christenen die zeggen, ja, ik voel nooit, ik heb niet het lef om voor iemand te bidden voor genezing. Ik voel niet die vuur en die power en al die dingen, hè. Een stukje herkenning? Dat kennen wij, hè, dat kennen wij. Dus wat gaan we dan vaak doen? Dan gaan we maar proclameren en van alles en nog wat. Maar ik denk dat alles zit in wat ik gisteren ook benoemde. Die levende relatie met de Heer Jezus. Dat stukje moet gewoon gaan komen en gaan gebeuren. Nou, dit is een stukje inleiding als het ware. Wat de Heilige Geest ook doet, hij zal altijd ons op Jezus wijzen. Hij zal altijd de Heer Jezus verheerlijken. Altijd alle eer aan de Heer Jezus geven. Nou, wat de Heilige Geest ook is, de Heilige Geest is ongekend gevoelig. Hij is heel teer. Want de Bijbel die spreekt erover, pas op dat de Heilige Geest niet bedroeft, of niet? Hij is enorm gevoelig. Enorm gevoelig. We hebben hele gevoelige, vrouwen zijn vaak gevoeliger als mannen, die zijn er gewoon, maar de Heilige Geest is, ik weet niet hoeveel vaker, gevoelig. En wij moeten ook gevoelig worden. Wij moeten gaan aanvoelen, spreekt de Heilige Geest nu met mij wel of niet? Ik ken een vriend uit Johan Botha. Dat is een dominee in Zuid-Afrika. En ik had hem ooit leren kennen op een hartkrijgconferentie bij Arjan Baan in Amdelden. En ik ben 4 weken lang met Arjan Baan rondgetrokken in Zuid-Afrika en Namibië. En we overal bijbelstudies mogen geven, gepreekt voor al een bijzondere tijd. Met een dominee mee geweest langs allemaal plekken. Langs 4 plekken geweest waar hij had gestaan, was Etienne Maris, de man is inmiddels overleden. En die had op die plekken had hij letterlijk opwekking meegemaakt. Dat de geest neerdaalde, dat er letterlijk vuur van de hemel kwam, en dat mensen bij bosjes tot bekering kwamen en op de knieën kwamen en hun hart aan Jezus gaven. En dat blinden gewoon echt weer gingen zien en lammen gingen lopen, dan hadden ze dat helemaal niet meer gebeden. Dan hadden ze gewoon op de arm geaaid of zo, noem maar op, en ze gingen opstaan. Ongekend. En ik heb met die man daar rond mogen trekken 4 weken lang. En ik heb hem met hemd van het lijf afgevraagd. Hij heeft me heel veel... ook. En nu zie ik pas wat ik van die man geleerd heb over dingen van de geest. Over dingen met onderscheiding van geesten, zeg maar. En nu zie ik, het was een Gods plan, uniek iets dat ik daar met mee mocht gaan, zeg maar. En toen kwam het, maar 4 weken is best lang zonder je gezin. En de laatste week, joh, ik belde geregeld met Anne en ik had zo zin om naar huis te gaan. En ik had die Johan Botha had ik leren kennen, bij die hartkrijgconferentie, maar daar kende ik hem alleen als een man van boven tot onder in een zwart pak. Een witte blouse, een keurige zwarte stropdas, glimmende zwarte schoen. En ik moest er eigenlijk niet aan denken om naar die man toe te gaan. Maar dat was het laatste weekend. Dus ik had Anne nog voor de telefoon. Ik zeg, ja, als het geld ons niet zou uitmaken, zou ik nu een vlucht naar huis boeken. Ja, zo gaan ze op dingen, zeg maar. En dat was donderdag s'avonds en ik zou dinsdags eigenlijk terugvliegen. En toen komen wij die vrijdagmorgen bij die Johan Botha. En toen was hij op zijn Zuid-Afrikaans. Kleurige broek aan, mooi hoedje op. Een compleet andere man. En hij nodigde ons uit. We kwamen bij hem in huis. En die man die sprak zo gevoelig over de Heilige Geest. Zo gevoelig over de Heilige Geest. Hij raakte meteen mijn hart. En we hadden met elkaar gepraat. En hij zegt, joh, zondagmorgen wil je hier spreken in de dienst. En ik heb daar zondags in de dienst gepreekt. En ik heb met die man zo'n hartsverbinding gekregen. Van een week is hij alweer geappt dat hij voor mij bidt. Ik ben daarna een keer met Herman Bolte geweest. Herman, je hebt hem weer een kennen, bijzondere man of niet? Ja. En zo vaak, dan heb ik het niet. Dan zit ik erdoor of iets anders. Hè. Ik lijk altijd dat ik zo. Maar ik heb ook al mijn momenten, net als iedereen heeft. En dan krijg ik van hem gewoon op zo'n moment weer een belletje of een appje of ditje of dat. Dat moet wel door de geest zijn, of niet? Dat kan niet anders. Kennen we dat lied van Mighty Man? Nou, die heb ik bijvoorbeeld ook van hem, snap je? Toen zat ik er even iets door en toen kreeg ik, open 's morgens mijn dinges. En Mighty Man, die heeft me er behoorlijk doorheen geslipt. Maar God is gewoon goed, hè? Maar dat was een wonderlijke man. Maar die man, die sprak over de Heilige Geest en die deed het op een bepaalde manier. Die zei, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Dit is eigenlijk wat ik wil zeggen, ik waai een beetje uit. We hebben de Heilige Geest ontvangen en die leeft in ons. Maar hij noemde dat op zijn Zuid-Afrikaans, maar af en toe bezoekt hij ons. Dan komt hij en dan bezoekt hij ons. En ik zeg, wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? En dat noemt hij ook vaak in zijn preken. Maar dat hij bedoelt er eigenlijk dit mee. De Heilige Geest is in ons, maar soms zijn daar momenten en dan praat hij echt met ons. Dan bezoekt hij ons, zo noemt hij dat. Als de Heilige Geest ons bezoekt, zegt hij daar. Nou, als hij dat alleen al zegt, hè, word ik al stil. En toen dacht ik ook van, ja, dat wil ik ook. Als de Heilige Geest ons bezoekt. Maar ik geloof, lieve mensen, dat de Heilige Geest ons echt iedere dag bezoekt. Alleen horen wij dat, verstaan wij dat. En wij willen graag een krachtige christen zijn. Want ik moet zorgen dat ik bij de lijn blijf. De Bijbel zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5, vers 18. Hè? Word niet vol van dronken van zoete wijn en zo, maar word vervuld met de geest. Nou, hoe worden wij nou vervuld met de geest? En moeten wij inderdaad vervuld worden met de geest? Als wij willen dat tekenen en wonderen gebeuren. Ik denk het wel. Ik had vanmorgen Jan nog voor de telefoon. En dat is eigenlijk ook zo. Hij had een mooi voorbeeld. Kijk, ik heb nooit in het leger gezeten. Ik weet niet hoe een zwaar geweer werkt bij wijze van spreken. Maar als je mij zo'n ding geeft, kan het best gevaarlijk worden, of niet? Kan best wel gevaarlijk worden. Maar als ik er echt met heb leren omgaan, dan kan het een machtig iets weer waar je overwinning mee kan halen, of niet? Nou, maar dat is met de Heilige Geest ook. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. De kracht van de Heilige Geest in ons. Maar het zou niet best zijn als een baby christen de volle kracht van de Heilige Geest kon gebruiken wanneer die wilde. Ik denk dat we de grootste ongeluk kregen. Nou, en daarom moeten wij worden afgestemd op de Heilige Geest. Nou, hij is dus enorm teer en gevoelig, dat is de Heilige Geest. Nu gaan we iets dieper inzoomen op de Heilige Geest zelf. Ik ga eerst naar Efeze 6, vanaf vers 10. En vanaf vers 12 komt zo dadelijk de wapenrusting Gods. Dat kent iedereen, of iedereen. Ik ga er vanuit heel veel mensen die kennen. Vanaf vers 10, daar staat, en ik zat hierover na te denken. Ik geloof, want als we eerst vers 20 lezen, in Efeze 6 vers 20, daar staat, Paulus zegt, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Dus hier staat in ketenen. Paulus heeft dit gedeelte van de brief geschreven toen hij gevangen zat. En ik kijk niet gek op dat hij achter die muur zat, met ketenen om, dat daar een traliesdeur of zoiets was, hè, ik zie het voor mij, en dat hij daar een grote, sterke soldaat zag staan. Volledig geharnast. Ik kijk er niet gek van op. Want als ik heb ook soms, als ik een film zie, dan is het net dat ik er een geestelijke betekenis doorheen zie. Kennen we dat? Soms zie je wat, en dan denk je, er gebeuren er dingen, dan denk je, ja, zo gaat doet die boze het ook, en zo gebeurt dit ook. Dit is echt, dat is bijna een geestelijk beeld. God laat me iets zien hier. Kennen we dat? Misschien wel, misschien niet. Maakt niet uit. Ik geloof dat Paulus hier zat, in die gevangenis, met ketenen geboeid, door die tralies keek, en daar die soldaat zag staan, volledig geharnast. En dan begint hij te schrijven vanaf vers 10. Dan staat daar, verder mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Nou ja, dan gaat hij verder. Dan staat er, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. En dan begint het hele verhaal. Dan gaat hij uitleggen, jouw strijd is niet tegen vlees en bloed, het is tegen de machten en krachten en overheden in de hemelse. Daar hebben we het heel vaak over gehad, zeg maar. Ja? Maar de meesten vergeten met dat hij bij vers 10 begint. En daar staat, verder mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dus wanneer kunnen wij die wapenrusting volledig tot, zeg maar, bloei laten komen in ons leven? Wanneer wij gesterkt zijn in zijn macht en in zijn kracht. En dat we meer Jezus hem leren kennen, meer Jezus in ons hebben. Nou, dat kan alleen als wij werken zijn stem. Verstaan. Het is belangrijk hoor, dat wij het goed verstaan. Want als wij bijvoorbeeld vers 14 heel eenvoudig lezen, er staat, houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met de borstharnas van de gerechtigheid. Maar hier staat, uw middel omgord met de waarheid. Dus op het moment dat wij niet in de waarheid zijn, dan zijn we niet omgord. En dat is maar één steek met een mes genoeg om ons onderuit te halen, of niet? Zo ver gaat dat, zeg maar. Dus wat moeten wij leren? In de waarheid te zijn. Wij moeten leren de Heilige Geest te verstaan, want Hij is de Geest van de waarheid. Nou, ik hoop dat we een beetje kunnen volgen. Straks kom ik denk ik hier nog wel op terug, dat moet ik even zien. Het probleem is dit. Ik geloof dat de Heilige Geest altijd met ons spreekt, iedere keer opnieuw. Dat Hij ons heel vaak bezoekt, zeg maar. Maar dat wij hem heel vaak bedroeven. Ik denk als wij, als ik gewoon een praktijkvoorbeeld neem. Stel je voor als je iemand enorm pijn hebt gedaan. Kennen we dat? Soms kunnen we de kat doorheen gaan in een ruzie of iets anders. En dan kunnen we een ander zo enorm pijn doen. Dat het echt pijn bij die ander doet. Maar ik weet niet wat daar, kennen we dat? Maar dan krijgen we zelf onrust in ons hart. Dan gaat de vrede gaat weg. Op zo'n moment bedroeven wij de geest. En ik geloof als die onrust in ons hart komt, dat is niks anders dan bezoekt de geest ons. En dan zegt hij, dit moet je opruimen. Dit is niet de waarheid waar ik voor sta. Je moet terug en je moet het glad maken. Misschien ben je gisteravond, heb je misschien grote ruzie gevoerd met je vrouw, dat kan. En heb je gedacht, ik maak het niet goed, ik kruip in bed. Dan bedroef jij de geest, zegt de Bijbel. Dan heb je geen vrede in je hart. Je gaat naar bed. Je doet het gewoon. En je denkt, ik maak het toch niet goed. Laat zij maar eerst komen. Maar je bedroeft de geest. En de geest is ontzettend gevoelig. En teer. Ik hoop echt dat wij dit gaan pakken. Dat we gaan begrijpen wie die geest is. Er zijn veel christenen die zeggen, ik ervaar nooit iets van de geest, zeg maar. Maar ik geloof als jij gevoelig wordt. In het Engels zeggen ze sensitief. Leng er bij iemand uit. Sensitief. Ja. Bijzonder gevoelig, zeg maar. Ik geloof als wij. Wij kunnen die keuze maken. Ik wil gevoelig zijn voor die geest. Zodat ik hem ga verstaan. Ja, het is vanavond niet de boodschap van proclameer dit en proclameer. En het zal allemaal gebeuren, zeg maar. Het is vanavond een boodschap van onze hartverandering. Kan de Heilige Geest. Mag die werken in ons hart komen? Mag die met ons spreken? En gaan wij verstaan wanneer die bedroefd is? Soms heb je dingen in je leven, dan weet je gewoon, eigenlijk ben ik op dit punt niet in de waarheid. Eigenlijk ben ik niet in de waarheid. Misschien zit je in een groep van team. Het kan gewoon een team zijn, hier in de kerk. Dat er allemaal dingen zijn, allemaal meningen zijn van alles en nog wat. En dat je weet, ik ga gewoon zo doordoen. Eigenlijk weet je, ik ben niet in de waarheid. En je bedroeft de geest. En je bedroeft de geest. Echt, lieve mensen, wij moeten goed in de gaten houden. Hè? Het is gevaarlijk om de geest te bedroeven. Wij willen niet dat de Heilige Geest te neergeslagen wordt. De Bijbel zegt ook, pas op dat je hem niet uitblust. 1 Thessalonische 5 vers 19 uit mijn hoofd, of 18 of zo. Daar staat op, pas op dat je de geest niet uitblust. Ik geloof dat er enorm veel christenen rondwandelen op deze wereld. Die nooit de geest ervaren. Omdat ze hem radicaal uitblussen. Omdat hun eigen ik kaarsrecht opstaat. En dat ze nooit op het punt komen, ik moet terug. Ik moet deze zaak rechtzetten. Er zijn heel veel christenen, er gebeurt soms wat tussen. En ze vergeten het na de tijd. En na verloop van tijd gaan ze gewoon weer verder. En gaan we gewoon weer door, noem maar op. Maar de zaak is niet rechtgezet. En de geest zal nooit in de volheid in jou kunnen werken. Echt niet. Dat kan niet. Hij zegt, ga terug. En als wij teruggaan, en wij daar eerlijk in durven te worden, en te zeggen, joh, die zaak, die heb ik niet goed gedaan. Of ja, ik heb het heel lang tegengehouden, maar ik was niet in de waarheid. Wil je mij dat vergeven? Dan voel je dat het meteen terug is. Meteen is die geest daar weer. En dan brandt het weer. Ik heb met mijn vrouw wel eens gehad. Ik heb de voorbeeld vroeger ook wel eens vaker genoemd. Maar voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben. Dan had ik een akkefietje met mijn vrouw. Dan zei mijn vrouw, Richard, doe je dat morgen even? Dat doe ik. Kom de dag later weer. Glad vergeten. Anders zeg jij dat gedaan? Compleet vergeten. Dag laat, morgen wel doen. Ja, nee, doe ik. Uur voor de tijd belt ze me af. Doe je dat? Doe ik. Kom thuis. Weer glad vergeten. Dan zegt ze, heb je dat gedaan? Ja, ja, heb ik gedaan. Heb ik gedaan. En zij weet dat ik het niet gedaan heb. En ik weet dat ik ervoor gelogen heb. En we hebben schuld tussen elkaar. En het staat tussen ons. En we weten dat het tussen ons staat. Toch kunnen wij allebei eigenwijs zijn er niet over praten. Het een week volhouden. Het 2 weken volhouden. Misschien wel 3 weken volhouden. We zijn gewoon getrouwd. We zijn gewoon man en vrouw. Maar toch staat Christus tussen ons in. Maar als na 3 weken ik eerlijk word en zeg, Anne, je had gelijk. Het was een leugen. Ik had het niet gedaan. Vergeef het mij. Ik weet niet of ze dat herkennen in ons huwelijk. Dan bam! Dan kan in één keer de volheid van het huwelijk er weer zijn, of niet? Dat het vuur er weer is. Dat je echt denkt, hoe kon ik joh? En je knuffelt elkaar en je bent er gewoon weer, snap je? En de intimiteit is terug, zoals God het bedoeld heeft, of niet? Alles is een beeld van de relatie met God. Dat is het met die Heilige Geest. Echt, als wij het vuur van de Heilige Geest willen ervaren en in de waarheid willen wandelen, dan moeten we gevoelig worden voor de Heilige Geest. Ik zal even verder kijken, want ik kan hier heel veel voorbeelden over geven. Maar als jij dingen in je hart hebt en je houdt ze bewust toch achter, dat je eigenlijk weet, de Heilige Geest heeft mij bezocht. Ik vind dat een mooi woord, daarom noem ik het zo, Zuid-Afrikaans. En je weet, hij heeft me eigenlijk duidelijk gemaakt. Ik moet hier gewoon iets in doen. Maar je doet het niet. Dan zegt de Bijbel, dat is rebellie. Dat is rechtstreeks tegen de dingen van God in. Rechtstreeks tegen de dingen van God in. En als jij hier nu vanavond bent. En je voelt in je hart. Ja, daar zijn dingen in mijn hart. Wie ik niet recht heb gedaan. Of waar ik terug moet. Of wat anders of zo, noem maar op. Dan hoef je je niet veroordeeld te voelen vanavond. Je hoeft je niet veroordeeld te voelen. Maar als je de volheid van de Geest wil ervaren, zou je terug moeten gaan. Maar je hebt mazzel, want wij christenen hebben er allemaal last van. En ik denk dat niemand je zal veroordeelen, dat iedereen zal zeggen waar je komt van. Het is mij ook wel eens overkomen. Ik vergeef jou direct. Maar wij moeten terug als we die volheid willen ervaren. En als wij dat ervaren, ja, dan krijgen we die levende relatie. Dan gaan wij groeien in de sterkte en in de kracht van de Heer. Dan worden wij mensen van de waarheid. En dan zullen mensen ook aan ons gaan merken. Er zijn veel christenen, dat heb ik ook geschreven, die hem weerstand bieden. Dus er zijn enorm veel christenen. En iedere keer spreekt de Heilige Geest in hun hart. En ze bieden weerstand. Ze veranderen het niet, ze gaan niet terug. Ze vragen niet om vergeving. Iedere keer opnieuw. Als je goed naar die christenen gaat kijken, en ik heb er nog geen een gezien die een gelukkig leven leidt. Al die mensen die altijd overal direct in zijn, en niet bereid zijn terug te gaan naar de geest, en soms naar die persoon waar je naar terug moet, geen een van hun leven zijn gelukkig. Ze hebben allemaal onrust in hun hart, allemaal onvrede in hun hart. Ze zitten overal bovenop, noem maar op, en er is geen enkele geestelijke groei. En wonderen en tekenen gebeuren helemaal niet in hun leven. Dit is geen veroordeling. Dit is, als je dit na vanavond, als je gaat opletten en je gaat om je heen kijken, dan zie je gewoon, er zijn heel veel mensen die houden hun hele leven gewoon een beetje in de benen. Nee, maar het is totaal niet het leven die God met hun bedoeld had. Totaal niet. We hebben een goede God. Blus de geest niet uit. Ik ga verder, want ons blijft daar haken. Hoe vaak blussen wij de Heilige Geest niet uit als hij wil komen? Ik heb erbij staan, waak ervoor dat jij de Heilige Geest niet uitblust door bijvoorbeeld jouw kritiek op iemand. Door bijvoorbeeld jaloezie in jouw hart. Of leugens, zeg maar. Hè? Hoe vaak is het ook niet in een gemeente? Daar zitten mensen bij elkaar, of thuis, of met een groepje, of op een feestje. En dan oordelen, zeg maar, veroordelen wij de hele avond alles en iedereen, zeg maar. Wie gaat er na zo'n avond naar huis en die zegt, heerlijke avond gaat, volle vrede van de Heer heen en ik brand van de geest, zeg maar. Wie gaat er na zo'n avond naar huis op deze manier? Geen één. Niemand gaat op die manier naar huis. En de geest zegt gewoon, die is zo gevoelig daarvoor, als wij mensen gaan oordelen en veroordelen, en altijd maar over andere mensen hebben, en daar zijn we goed in, kritiek dus hebben, jaloers soms zijn, of leugens erbij hebben, dan is er een gevaar dat wij de geest uitblussen in ons leven. Het kan best zijn dat je hier bent en dat je denkt van, ja, ik zit eigenlijk altijd maar in het negatieve. Dat is totaal niet van de geest. Als we gaan kijken wat de vruchten van de geest zijn, die zijn blijdschap, vrijmoedigheid, blijheid, genadig, barmhartig. Dat is zo anders, zeg maar. Ik geloof ook echt dat dit een belangrijke boodschap is voor ons en voor iedere christen allemaal. Voor mij ook. Iedere keer opnieuw. Hier begint het normale christenleven. Waardoor wij gesterkt worden in de Heer. Waardoor wij zijn stem wel gaan verstaan. We hebben een goede God. In Handelingen 7 vers 51. Daar staat nog een tekst. Die wil ik even lezen. Handelingen 7 vers 51. En daar staat. Hardnekkigen zijn gelovigen. En onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Er zijn dus christenen en gelovigen die zich altijd, het kan best zijn dat jij dat ook doet, maar dat je het onbewust doet, dat je het nooit gezien hebt, dat je het nooit geweten hebt, dat zo zat, zeg maar. Maar wie zich altijd verzetten tegen de Geest. Ja, oh nee, niet bewust. Maar gewoon hoe hun leven geworden is. Hoe ze praten over dingen. Hoe ze met de dingen bezig zijn. Het gaat zo ver. Ik wil niet al de teksten erbij halen. Maar de Bijbel zegt. Hey, wij kunnen zelfs de Heilige Geest smaden. Wij kunnen hem smaden. Ik heb erover nagedacht. Wat is nou een goed voorbeeld? En ik ga maar gewoon een voorbeeld gebruiken. Hey, wie die Johan Botha mij vertelde. Die zei. Ik ga je een voorbeeld geven van een dronken man. Die 's avonds thuis komt. Getrouwd met een vrouw, geweldige vrouw, goede, lieve, genadige vrouw. Zoals hij zat om 6 uur 's avonds het eten klaar. En die dronken man die komt s'avonds om 10 uur komt hij thuis. Zo dronken als ik weet niet waar. Toch zei genade, ze zegt, hier ga aan tafel zitten, ik maak jouw maaltijd klaar. En ze maakt de maaltijd klaar. En ze hebben hem helemaal warm gemaakt, helemaal perfect, mooi opgediend. En ze brengt hem voor die man en hij zegt, nou eet hem op. En er is geen enkele veroordeling van die vrouw. En die man die kijkt ernaar. En die pakt hem, die is zo dronken als ik weet niet wat, en die smijt hem zo in haar gezicht. Dat is erg, hè? Dit is het precies hetzelfde als wij de Heilige Geest tegenstaan. Als wij iedere keer weer opnieuw kritiek op iemand hebben. Het is precies hetzelfde. De Heilige Geest die komt, die alle dingen zijn gereed, zeg maar. En wij hebben weer kritiek op die ander. We gooien hem zo de bot eten met vol in het gezicht. Wij veroordelen mensen. We doen het precies hetzelfde weer. Ik hoop zo dat het in ons hart komt, zeg maar. Dat we gaan zien hoe ongekend gevoelig de Heilige Geest is. En als wij vol van de Geest willen zijn, ja, dan moeten we ons hart doorzoeken. Wat is dit in ons hart? Leef dit in mijn leven, snap je? Hoe vaak wil mij niet altijd gepresenteerd worden als die goede, perfecte christen, zeg maar. Jongens, we willen allemaal, we hebben genoeg aan onszelf. En God is goed en hij is genadig. Maar als wij willen groeien in geloof en geen baby in geloof wil zijn, dan moeten wij vandaag die keus maken. En ons hart doorzoeken. Ik denk dat het goed is dat we straks gewoon iedereen kort voor hemzelf bidt. Als dit in onze hart dan leeft, zeg maar. Of dat wij als mannen bijvoorbeeld, als we bij elkaar zijn, altijd onze vrouw bijvoorbeeld naar beneden halen. Ik zeg maar iets. Dan huilt de Heilige Geest. Als wij een andere man naar beneden halen, huilt hij ook. Als ik iemand hier naar beneden haal, huilt hij net zo hard. En dan vinden we ook gek. Dan vinden we onszelf soms een geweldig christen en dan vinden we ook nog gek. Dat we de Heilige Geest niet ervaren in ons leven. Het gaat heel ver. En dat niet alleen. De Heilige Geest, we hebben het net over gehad, die woont in ons, of niet? En we hebben nu gezien hoe teer en hoe gevoelig, ik heb het nog niet genoemd, en hoe heilig hij is. Heilig, heilig, heilig is God de Heer. Zijn we nog onder de indruk van dat als de Heilige Geest ons bezoekt, dan komt daar een heilig God die met ons spreekt. En die gewoon zegt, ik veroordeel jou niet, de prijs is betaald, alles is gereed. Maar mijn zoon is gegaan en heeft de prijs betaald voor jou. En niks was hem te veel. Aan alle kanten bespot en belachelijk gemaakt. En dan heb jij een fout begaan. En dan wil je niet terug. Dan wil je niet terug, dan wil je die zaak niet rechtzetten, zeg maar. Hij veroordeelde niemand wie hem geschopt, geslagen, gespuugd en gedaan heeft. Niemand. Hij zegt, vader vergeef hem. En wij zeggen vaak, als hij niet bij mij weer komt, komt bij hem nooit weer. En we bedroeven de geest en we voelen geen vuur. En we verstaan zijn stem ook niet. Dan worden we inderdaad gevoelschristenen. Maar we moeten ons laten leiden, werkelijk, door de geest. Hij woont in ons, die geest. Dus hij maakt alles mee wat ik meemaak. Ik heb gewoon een paar dingetjes opgeschreven. Hij kan niet uit ons weg, heb ik erboven staan. Want we hebben gezien, hij komt in ons en hij blijft tot in eeuwigheid. Of niet? Hij blijft tot in eeuwigheid. Dus hij kan niet weg. Hij moet alles verplicht meemaken. Ik heb opgeschreven. Ieder filmpje die wij kijken, moet hij meemaken. En maakt hij mee. Iedere leugen, hij moet het meemaken. Iedere onvergevingsgezindheid, dit vergeef ik hem nooit. En terwijl hij alles vergeven heeft. Ik hoop zo dat het in ons hart komt, hè, dat we gaan zien dat we werkelijk met een goede, heilige God te doen hebben. Die wat een intieme relatie met een ieder van ons wil. Maar dan zullen wij moeten afsterven aan onszelf. Iedere kwade uitbarsting, hij moet het meemaken. Hij zit erbij in. Alles moet hij verplicht meemaken. Ja, dan blussen wij de Heilige Geest uit, heb ik eronder geschreven. Hier zien wij dat de Bijbel waar is. De Heilige Geest, zijn werk is, hij overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. In ons leven, in ons vlees. Hij laat ons zien, dit hoort er niet bij. Dit hoort er ook niet bij. En met dit moet je een keer teruggaan naar die persoon. En om vergeving vragen. Dat is wat hij doet. En dan staat erbij, hij is de geest van de waarheid. Ja, hij leidt ons in de waarheid. Als wij echt christen willen zijn, vol van de geest, dan moeten wij gaan luisteren. Dan moeten we dus gevoelig worden voor die tere, gevoelige, heilige geest in ons. En dan moeten wij naar hem gaan luisteren. Er zijn veel mensen die zeggen, ik moet niks meer. Ik moet. Tenminste, als jij in de volheid van de geest wil komen, dan moeten we daarnaar luisteren. Als wij zijn stem gaan gehoorzamen, dan zal hij steeds meer worden in jouw leven. De geest, de Heer Jezus, zal steeds meer worden in jouw leven. En dan gaan wij steeds meer op Jezus lijken. Dit is leven door de geest. Dan krijg je ook wat in Efeziërs 6 vers 10 stond. Iedereen hoeft hem niet weer op te zoeken hoor, maar. Verder mijn broeders, word gesterkt in de Heere. Zie je dat? En in de sterkte van zijn macht. Dat gaat komen bij wanneer wij in de waarheid gaan leven. Als wij mensen van de waarheid gaan worden. Als wij werkelijk gevoelig gaan worden voor wat de Heilige Geest in ons leven doet. En wie die is. Kennen wij deze relatie met de Heilige Geest? Kennen wij dit? Niemand hoeft zijn vinger op te steken. Kennen wij dit? Het is zo belangrijk dat wij dit kennen. Ik ga afsluiten met een voorbeeld, ook van Johan Botha. En die zei, het is eigenlijk, als jij een christen bent, wie daar niet naar wil luisteren. Wie niet bereid is zijn leven te veranderen. En het punt is dat wij vaak niet veranderen. Dat is heel vaak omdat wij zeggen, ja, maar we moeten toch ons gezin draaiend houden. Of we moeten het in de benen houden. Of we moeten zus, of we moeten zo. We hebben allemaal excuses. Maar eigenlijk zeggen wij dus, God zegt, leef nou hoe ik het zeg. Dan zal ik jou zegenen. En ik zorg dat jou niks overkomt, want je gaat vele mussen te boven, of niet? Dat is wat de Bijbel zegt. Maar dan hebben we ook geen geloof dus. Dus hier zie je, die dingen zijn aan elkaar gekoppeld. Als wij niet naar zijn waarheid durven te leven of gaan leven, dan hebben we ook waarschijnlijk geen geloof. Dus alles hangt aan elkaar vast. Wij moeten mensen zijn die zijn waarheid leven. Wij moeten ons eerlijk durven te beoordelen. He? De Bijbel zegt, wij veroordelen niet meer. Dat klopt, wij veroordelen niet meer. Wij komen ook niet meer in het oordeel. Als wij in Jezus zijn. Maar de Bijbel zegt wel, beoordeel de dingen en behoud het goede. En wij moeten onze eigen levens beoordelen. Tenminste, als wij vol van de geest en vol van de power van Jezus willen worden. Hij zegt, als wij dat niet doen. En wij zijn daar bewust... streep bij dingen door, ruim het niet op. Want de geest ons, dus de geest bezoekt ons, hij laat ons iets zien en we ruimen het niet op. En we maken het niet recht. Dat is precies hetzelfde, hij gaf het volgende voorbeeld. Als jij een jong meisje opsluit in een kamer en je laat er iedere keer even een vreemde man bij komen om haar te misbruiken. Pak mij dit voorbeeld. Ik zal het opnieuw zeggen. Als we een jong meisje, die is teer en gevoelig, de Heilige Geest is nou teer en gevoelig, die zit in ons, zit vast in ons. Hij kan er niet uit. En als wij het leven blijven leven wat wij leven, en geen dingen opruimen, en met alles van de vijand meehullen en ons eigen ik boven haar laten staan, dat is precies hetzelfde dat je een jong meisje opsluit in een kamer, zegt hij, en waar je iemand iedere keer een andere binnen daar komt en die misbruikt haar, die gaat er weg. En dan is de Heilige Geest nog duizendmaal zo gevoelig. Dit is wat er gebeurt. Wij hebben, de Bijbel noemt het hoererij. Als wij met de dingen van de tegenstander meegaan. En misschien is het een te gek voorbeeld. Misschien moet je hem eruit knippen, ik weet niet waar hij mee moet. Maar ik hoop dat je voelt wat ik bedoel. Als er veel dingen in jouw leven zijn. Wat dit gewoon is of was. Of misschien gewoon realiteit van de dag is. Dan heb je het misschien nooit geweten. Dan wil ik je echt oproepen om je hiervan te bekeren. En om echt te vragen, Heilige Geest, vergeef mij, ik breng het in het licht. En laat mij ook zien als ik dingen nog recht moet zetten. Het is misschien een hele andere avond dan we gedacht hadden. Hè? Maar laat mij zien, als er dingen zijn waar ik recht moet zetten, Heer, dan zal ik het recht gaan zetten. Als ik naar iemand toe moet om vergeving vragen, ik zal er naartoe gaan, ik zal vergeving vragen. Lieve mensen, als wij werkelijk willen dat Jezus ons kan gebruiken, dat er een wereld gered zal worden, zonder een heilig volk moet zijn. En dan word ik niet wettisch, ik word niet wettisch, we zijn vrij van de wet. Als wij de kracht van de geest in ons leven willen hebben, en die willen ervaren, en daaruit willen leven, de Bijbel zegt ook, hè, God zegent de getrouwen. Zie je dat? En dat doet hij ook, want wat hij zegt is altijd waar, hij doet altijd wat hij zegt. Ik denk dat het goed is dat we gewoon in gebed gaan. Ik ga kort in gebed en laat iedereen voor zichzelf gaan bidden. Als daar dingen in ons leven zijn, breng het gewoon voor de Heer. Als er dingen zijn die te moeilijk zijn, ga met een broeder of zuster daarover praten of zo, noem maar op. Hey, mag ook met mij, mag een andere keer. Ruim het op, zeg maar, als er iets in ons leven is. Laten wij mensen zijn waar die geest het voor het zeggen heeft in ons leven. Dit is leven uit de geest. We krijgen ook nog een keer een ander thema. Dat is het bovennatuurlijke leven. Dat is inderdaad van wie we zijn in de geest en in Jezus. Vanuit de power en vanuit de kracht. Maar ik geloof dat dat pas gaat werken als dit in ons leven een waarheid gaat worden. Vader in de hemel, Vader zo aan het einde, Heer, van dit onderwerp, Heer Jezus. Van dat u de geest van de waarheid bent, Heer. En dat u de geest bent, Heer Jezus, wie ons doet leren kennen wat zonde, gerechtigheid en oordeel is, Heer Jezus. En dat u de geest bent, Heer Jezus, wat we vandaag hebben gelezen in uw woord. Wie eigenlijk vol vuur en power in ons aanwezig wil zijn, Heer. En dat u de geest bent die zo enorm gevoelig is en teer is en heilig is, Heer. Heer Jezus, dan willen we eenvoudig met u praten, Heer Jezus, als u vandaag met ons gepraat hebt. Dan willen we met u praten, Heer Jezus. Dan willen we onze dingen die in ons hart komen, die in ons leven spelen, die we niet recht hebben gedaan, Heer, willen we voor uw troon brengen. En Heer, we willen bidden dat u dat wegneemt, Heer. Dat het tussen ons weg is, Heer Jezus. En u zegt ook in uw woord, en we willen pleiten op uw woord, dat elk ding wat wij in het licht brengen, Heer, dat het weg is bij u. Dat het vergeven is, Heer. En Heer, we willen bidden, Heer, dat u komt met uw bloed, Heer. En dat u ons hart, onze harten reinigt, Heer Jezus. En Heer Jezus, we willen ook pleiten op het woord in 1 Johannes 7, waar staat, als wij als gemeente, als gelovigen, met elkaar één zijn, Dat wil dus zeggen, als wij met elkaar in de waarheid zijn, dan reinigt uw bloed ons automatisch van alle zonden, Heer. Heer, wat bent u goed. U hebt overal genezing, bevrijding, barmhartigheid en genade ingebouwd, Heer. Al denken wij er zelf niet aan, reinigt u ons nog opnieuw. Dat onze wil is om naar u te leven. En Heer, we danken en we loven en we prijzen u dat u geen veroordelende God bent, Heer. Maar dat u een God bent wie gewoon een levende relatie met ons wil. En Vader, ik geef u gewoon ruimte. En ieder kan voor zichzelf spreken met u. Ja, Heer Jezus, we danken u dat u een verhoorder bent van het gebed, Heer. En dat wij kinderen van u zijn, Heer. Van de hoogste koning, Heer. Dat wij koningskinderen zijn. En Heer, we danken u dat u deze avond met ons gepraat hebt, Heer Jezus. En Vader, mijn gebed is zo dat wij vanavond dichter bij u zijn gekomen, Heer. Dat wij ook gaan zien dat u inderdaad heel vaak in onze levens binnengekomen bent. Dat u ons vaak, zoals die Zuid-Afrikanen noemt, Heer, bezocht hebt, Heer Jezus. Zonder dat we misschien zelf doornaren, Heer. Maar we willen u daarvoor danken, loven en prijzen dat u dat gedaan hebt, Heer. En Heer Jezus, ik wil zo bidden, Heer, dat ieder van ons hier vanavond ook van naar huis toe gaat, Heer. Niet met een veroordeling in zijn hart, maar wetende dat u altijd trouw bent en altijd vergeeft, Heer, wat u zegt. En dat u maar één doel voor ogen hebt, Heer Jezus, dat onze relatie met u intiemer en intiemer wordt, Heer. Zodat wij uw stem werkelijk gaan verstaan. Vader, zal ik het terugleggen in uw hand. En ik wil al deze mensen aan u opdragen, Heer. Ik prijs u en ik dank u dat ze hier zijn. In Jezus' naam. Amen.